Hallo, goedemorgen allemaal. Vandaag gaat de jeugddienst de dienst leiden. We hebben daarvoor een speciale gast uitgenodigd. Gaetan, speciaal uit Poperingen. Dus bedankt Gaetan. Dus ja, we hebben samen met de jeugd deze dienst voorbereid. Voel u vrij om recht te staan, om te zitten. Maakt niet uit. Dus we gaan gewoon een beetje zingen. Maar eerst ga ik Kurt openen in gebed.
Heer God, Almachtige Vader, dank u wel, Heer. Dank u, Heer, dat we hier mogen samenkomen, Heer. Dat we u mogen grootmaken, Heer. Dat we u mogen loven en prijzen, Heer. Dank u wel, Heer, dat we mogen weten, Heer, dat u hier aanwezig bent, Heer. En dat u ook verlangt, Heer, om hier bij ons te zijn, Heer. Ik wil u danken, Heer, voor de jeugd, Heer, die zich inzet, Heer, voor er vandaag te zijn, Heer. En we hebben allen één doel, Heer, om u groot te maken, Heer. Dank u ook voor Ruben, Heer, die straks het woord zal geven, Heer. Wilt u ook zijn lippen zalven, Heer, dat het woorden van u mogen zijn, Heer. Bid u ook, Heer, dat we onze harten mogen openstellen, Heer, voor uw boodschap, Heer. Dat we uw woord mogen ontvangen, Heer. En het bruikbaar maken in ons leven, Heer. Dit vraag ik u in Jezus' naam. Amen.
Jesus overwon, Jesus overwon, dood ontroon. Zelfs het graf kon u niet houden, want u draagt de zegentroon. Alleluia, Jezus overwon, elke muur wordt neergehaald,
Het volgende dat we gaan zingen is God is zo groot. En dat was eigenlijk een kinderliedje, maar ik zie eigenlijk dat er niet zoveel kindjes zijn. Dus dat mag iedereen recht staan, hè. Als je wilt.
Er is een heilig plekje waar ik met eerbied kom, een plaats waar ik mag schuilen, waar ik op adem kom. Een woning in de hemel, speciaal bereid voor mij, en ik ben onderweg naar huis. Al raast een storm, al valt de vijand aan, ik blijf heel rustig op het plekje staan. Met de helm van het heil en het schild van geloof ben ik veilig op weg naar huis.
Buig voor de eeuwige God. Raise the gun.
De Heer zei zelf tegen zijn volk, ik zal je steunen en beschermen. Tot in de ouderdom blijf ik dezelfde. Tot in de grijsheid blijf ik je steunen. De Heer is altijd bij ons. Zelfs nu al die veranderingen op je afkomen. Hij zal je steunen. Vertrouw daar maar op. Hij zal altijd zijn volk blijven steunen. En dat zal tot de eeuwigheid blijven doen. Dat geeft rust.
Laten we nog allemaal een keer recht staan, want het is een liedje dat iedereen kent van deze keer.
Goedemorgen allemaal. Ik ben een beetje verkouden, een beetje ziekjes. Als er opeens iets vies, iets groens of zo in mijn neus hangt, dan moet je mij even waarschuwen. Het is lang geleden dat ik hier nog geweest ben. Ik weet niet precies. Iemand zei 2014, ik weet niet of dat zo lang geleden is, maar het is al even geleden. Dus voor de mensen die me niet kennen, ik ben Ruben Kamps. Ik ben voorganger in Gisto. En Thomas, ik weet niet waar je zit, heeft mij uitgenodigd. Hij zei dat er een jeugddienst was. Dus ik ben blij dat je mij nog als jong beschouwt. Ik ben 31 ondertussen. En Priscilla zit daar, mijn vrouw, met onze dochter, Amelie. Ze is pas 1 jaar geworden. En ik herinner me nog de eerste keer dat ik een dienst leidde. Dat was in de kerk in Echtegem. En dat was een jeugddienst. Dat was ook een jeugddienst. En toen zeiden ze tegen, ze zeiden tegen mij, je moet een keer een dienst leiden, maar laten we makkelijk beginnen, begin met de jeugddienst. Maar iedereen had iedereen uitgenodigd en de hele kerk zat bomvol. Bijna 100 mensen of zo. En ik weet nog, toen ik daar van voren stond, dat ik dacht, wat ben ik aan begonnen? Ik was echt aan het beven. Ik had alles opgeschreven netjes en ik las het allemaal maar voor. Dat is alweer even geleden. Toen ik mijn thema op voorhand doorgaf, misschien dat sommigen van jullie al gelezen hebben in jullie blaadje, de biecht, dat is een vreemd thema, ik zal daar straks wel uitleg over geven. Maar toen had ik er niet bij stilgestaan dat het vandaag Palmzondag is. Hè. Ja, daar had ik eigenlijk over moeten spreken. Maar goed, ja, dus het heeft nu niks met Palmzondag te maken. Ik wil graag beginnen met gebed. Heer Jezus Christus, u bent de schepper van hemel en aarde. U bent God zelf. U bent in ons midden en u bezit alle wijsheid. Wilt u ja, ons wijsheid schenken? Wilt u tot ons spreken nu we uw woord lezen? Wilt u ons onderwijzen? Wilt u onze leraar zijn? Amen. Ja, vanmorgen wil ik het hebben onder andere over de biecht en dan ook meer algemeen over schuldbelijdenis. En als je het woordje biecht hoort, dan denk je meteen, ah nee, dan moet je, ik weet niet waar die staat in Kortrijk, dan moet je in een andere kerk zijn, in de katholieke kerk. Daar kennen we dat nog van, die biechtstoelen, die bijna niet meer gebruikt worden. Maar dan denk je meteen aan de katholieke kerk, als je het woord biecht hoort. Dan gaat een zondaar naar de priester en dan biecht hij op wat hij misdaan heeft. En dan krijgt hij absolutie van de priester. Dan worden al zijn zonden vergeven en dan krijgt hij daarna ook nog een penitentie, wordt dat dacht ik genoemd, boetedoening. Dan moet je zoveel keer het Onze Vader of nog erger het Maria-gebed uitspreken. Wat natuurlijk helemaal niet juist is. Want een priester kan geen zonde vergeven. Alleen de Heer Jezus Christus kan zonde vergeven. En die opdracht tot boetedoening of penitentie is een belediging voor wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. Dan zeg je eigenlijk, ah, maar dat was niet genoeg wat je daar gedaan hebt, Jezus. Ik moet nog iets erbij doen om vergeven te worden. Dat klopt natuurlijk niet. Maar dat wil niet zeggen dat alles van de biecht verkeerd is. Het is niet omdat zij er iets verkeerds van hebben gemaakt dat we zeg maar het kind met het badwater moeten weggooien, als jullie die uitspraak kennen. En ik wil vanmorgen dan ook niet alleen een preek geven, maar eigenlijk ook een stukje getuigenis geven. Omdat ik de afgelopen jaren, of wij als gezin, best veel hebben meegemaakt. Ik ga daar niet in detail over spreken, want de preek wordt ook op internet geplaatst. En ik ga niet al mijn vuile was buiten hangen. Maar het is niet omdat ik voorganger ben dat alles in mijn leven goed is. En dat ik altijd heel heilig ben en heb gedaan. En ik heb ook veel domme fouten gemaakt in mijn leven. En soms nog. Maar wij hebben een hele moeilijke periode gehad, mijn vrouw en ik. We hebben het heel zwaar gehad. En het is dankzij Gods hulp en dankzij Gods genade dat wij hier bij elkaar zijn, nog altijd bij elkaar zijn. En ook echt gelukkig trouwens, oprecht gelukkig met elkaar zijn. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend. En dat had heel anders kunnen gaan. Er was een bepaald moment in mijn leven, enkele jaren terug, dat alles dreigde mis te lopen. Maar ik ben voorganger, dus als je met bepaalde dingen worstelt of bepaalde fouten maakt, dan kun je daar moeilijk mee naar buiten komen. Maar je wil je job niet verliezen. Hè? Of wat gaan de mensen denken? Met wie kun je daarover praten? Maar dat geldt ook voor jullie, jongeren en ouderen. Als voorganger is het denk ik nog moeilijker om bepaalde dingen naar buiten te brengen. Maar eigenlijk als christen in het algemeen, als mens in het algemeen, ja, schamen we ons toch snel voor bepaalde zonden die we doen of bepaalde problemen waar we mee worstelen. En daar wil ik iets over vertellen, omdat toen in die tijd dat alles dreigde mis te gaan, kwam er een man naar me toe en die zei, je moet bij mij komen biechten. En ik had wellicht meteen de reactie die jullie ook hebben, biechten. Ik ben toch geen Rooms-Katholiek. Maar goed, eerst, ik ga daar straks verder op in, eerst iets in het algemeen over schuldbelijdenis. Schuldbelijdenis is noodzakelijk in het leven van elke christen. Er zijn tegenwoordig mensen, een bepaalde leer is dat, die zeggen, je hoeft niet meer je zonden te belijden. Jezus is gestorven voor je zonden uit het verleden, het heden en de toekomst. Dus je hoeft niet meer je zonden te belijden. En ik vind dat een gevaarlijke leer, ik vind dat een valse leer. Schuldbelijdenis is noodzakelijk. Het is wel zo dat onze zonden vergeven zijn. Dat ook de kracht van de zonde doorbroken is door Christus. Maar als we eerlijk zijn, blijft de zonde nog altijd in meer en hopelijk steeds mindere mate in ons leven aanwezig. En door onze zonden te belijden, kunnen wij onze relatie terug met God herstellen. En dat is toch heel belangrijk. Dus ik begrijp niet waar men het vandaan haalt als men zegt, je moet je zonden niet meer belijden. En ik wil vanmorgen ook één ding duidelijk maken, want het klinkt zo zwaar, hè? Schuldbelijdenis, biecht, zondenbelijden enzovoort. Dat schuldbelijdenis begint met verdriet, maar eindigt met vreugde. We gaan dat straks ook zien als we Psalm 51 gaan lezen. Eigenlijk is schuldbelijdenis een feest. Ik heb een boek gelezen, vroeger toen ik theologie studeerde moest ik dat lezen, van een Richard Foster. Maar je moet dat niet lezen, want het is een Pinksterman, dus dat moet je niet lezen. Maar en dat boek heet Het Feest van de Navolging. Je mag het wel lezen trouwens, het is op zich een goed boek. Het Feest van de Navolging. En daar staan allemaal geestelijke disciplines in. En dat wordt allemaal als een feest beschouwd. En één daarvan is de schuldbelijdenis, de biecht. Oké, ik wil met jullie lezen Psalm 51. Dat ik niet alleen zelf aan het woord ben, maar toch ook Gods woord. Psalm 51 is eigenlijk, als iemand, ja ik spreek nu steeds over de biecht, ik heb er nog niet alle uitleg over gegeven, die komt straks, maar als iemand bij mij komt biechten, dan lezen we altijd eerst dit gedeelte, omdat het een schoolvoorbeeld is van een schuldbelijdenis. Wees mij genadig, God in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet. Was mij schoon van alle schuld. Reinig mij van mijn zonden. Ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonden bewust. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Ik was al schuldig toen ik werd geboren. Al zondig toen mijn moeder mij ontving. Maar u wilt dat waarheid mij vervult. U leert mij wijsheid, diep in het hart, diep in mijn hart. Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein. Was mij en ik word witter dan sneeuw. Laat mij vreugde en blijdschap horen. U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. Sluit uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld teniet. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren en zullen zondaars terugkeren tot u. U bent de God die mij redt. Bevrijd mij, God, van de dreigende dood. En ik zal juichen om uw gerechtigheid. Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen. U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers schept u geen behagen. Het offer voor God is een gebroken geest, een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten. Is er ook een glas water voor mij? Is een van die glazen voor mij, of... Anders ga ik een te droge keel krijgen. Dank u wel. Ah ja, trouwens, ik was dat er juist vergeten te zeggen, maar ik vond de muziek heel mooi. Zowel de muziek als de zang. Ik heb ervan genoten. Dus dit is een schuldbelijdenis van David. Ja, ik denk het schoolvoorbeeld van een schuldbelijdenis. Als wij schuld gaan belijden, ja, dan moeten we eigenlijk dit lezen en een voorbeeld nemen aan David. Het is een schoolvoorbeeld van een biecht. Ja? En met biecht bedoel ik dan een schuldbelijdenis, maar niet alleen persoonlijk naar God toe, maar in het bijzijn van een broeder of een zuster. En ik wil enkele gedachten over dit gedeelte doorgeven. In de eerste plaats, we kennen de context van dit gedeelte. Van je eigen dochter moet je het hebben. Nee, ze leidt me, als ik zo mijn dochter hoor huilen, dan leidt mij dat af. Geef haar een koekje of zo. Hè. We kennen wellicht, jullie kennen allemaal wel de situatie. David heeft gezondigd met Bathsheba. Maar David probeert zijn zonden te bedekken. Dankjewel. En dat is de natuurlijke reactie. Dat was ook mijn reactie gedurende enkele jaren. Om mijn problemen en mijn zonden niet naar buiten te brengen. Maar om ze voor mezelf te houden. Om ze te verstoppen. Een masker aan te doen. En dan wachten we en wachten we en wachten we. Totdat God op een gegeven moment ingrijpt. En dat deed hij bij mij. En dat doet hij hier bij David ook. De profeet Nathan komt bij hem. En spreekt hem aan op wat hij heeft misdaan. Maar eigenlijk is dat niet goed. Eigenlijk moet je dat voorbeeld van David en mijn voorbeeld niet volgen wat dat betreft. Het is niet nodig om te wachten en te wachten tot het moment dat het zo moeilijk wordt, dat we echt in de pinari zitten. Het is beter als we uit onszelf naar God gaan. Dus als er iets is, als er iets scheelt met je, als je ergens mee worstelt, als je bepaalde problemen hebt in je huwelijk of persoonlijk weet ik veel wat, of een verslaving of iets dergelijks, het kan van alles zijn, wacht daar niet mee, stel dat niet uit, ga daar mee naar iemand. Een tweede gedachte die ik bij het lezen van dit gedeelte heb is, als ik zo de manier zie waarop dat David zijn schulden, zijn zondebeleid, dan zie je dat hij nergens bepaalde excuses voor zichzelf noemt. Ik merk dat zelfs als mensen bij mij komen biechten, dan merk je toch vaak dat ze toch op allerlei manieren toch hun zonde toch een beetje proberen begrijpelijk te maken. Dat ze toch allerlei verzachtende omstandigheden naar boven roepen. En ik begrijp dat, dat is heel menselijk. Maar David doet dat niet. Hij rechtvaardigt zichzelf niet. Hij minimaliseert niet wat hij heeft misdaan ook. Dat proberen wij toch ook vaak te doen, toch een beetje minimaliseren. Hij schuift de schuld ook niet op een ander. Hij zegt niet, ja maar mijn vader of mijn moeder of mijn omgeving heeft dit of dat gedaan en daardoor, dat wordt toch ook vaak in onze maatschappij gedaan. Dat, ja, eigenlijk is niemand meer schuldig, het is altijd resultaat van het verleden of zo van iemand. Maar dat doet David allemaal niet. Hij is zich ten volle bewust van zijn zonden en hij erkent ze ook. Belangrijk ook om te beseffen is, als we tot God komen, dat we niet bang hoeven te zijn, want wat we hem gaan vertellen, wat we gaan belijden, dat weet hij al. Dat weet hij al lang. In vers 3 lezen we, u bent vol erbarmen. Ja, God die verlangt ernaar dat moment dat je bij hem komt. Hij verlangt ernaar niet om je te straffen, maar om je te vergeven. Een andere gedachte bij deze psalm is, ik weet niet of je daar ooit bij stil hebt gestaan, ik vroeg het niet, dat is geen persoonlijke belijdenis van David, of toch niet alleen persoonlijk, het is een publieke schuldbelijdenis. Heel Israël kon deze psalm lezen. En wij tot op de dag van vandaag kunnen deze biecht, deze schuldbelijdenis van David, lezen. Het is publiekelijk. In vers 6 lezen we, tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Mijn eerste gedachte is dan, ja maar hoe zit dat dan met Bathsheba en met Uria, haar man die hij heeft laten sterven in de strijd. Heeft hij ook niet hen iets misdaan? Ik denk zeker weten, ja, dat wordt hier niet ontkend. Maar met dit vers wordt in de eerste plaats wordt bedoeld dat in de eerste plaats zonde altijd gericht is tegen God. Want zijn wil is niet gedaan. Zijn wet is gebroken. David is zich zo bewust van zijn zonden dat hij zelfs zegt in vers 7: ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving. Tegenwoordig noemen wij dat de erfzonde. Je zou het soms niet zeggen als je zo een lief kleine baby ziet, hè, dat die reeds geïnfecteerd is met dat zondevirus, maar dat is wel zo. Vanaf onze geboorte zijn we zondaars. En David zegt hier eigenlijk: ik heb niet alleen gezondigd, ik ben zondig, tot in het diepste van mijn wezen. Ik heb in mijzelf dus geen enkele capaciteit om te veranderen. Ik heb een verlosser nodig. Ik heb Christus nodig. En een laatste gedachte bij het lezen van deze psalm vinden we in vers 10. Laat mij vreugde en blijdschap horen. U hebt mij gebroken. Laat mij ook juichen. David verlangt terug naar blijdschap, naar geluk, naar rust, naar vrede. En hij kan die pas vinden als God hem vergeeft. Als God zijn zonden niet meer gedenkt. U hebt mij gebroken, zegt hij. Ik denk dat er misschien in sommige van jullie vertalingen het zo staat: laten de beenderen die u gebroken hebt weer juichen of zo. En dat kan gebeuren, dat heeft God bij mij gedaan. Hij heeft mij bij mijn nekvel gegrepen. Hij heeft me gebroken. Maar zijn uiteindelijke doel daarbij is je geluk, je vreugde. En die vreugde die vind je pas als je terug in een goede relatie staat met God. En daarom zei ik al, schuldbelijdenis begint met verdriet, maar eindigt met vreugde. Dat over schuldbelijdenis. Nu terug naar mijn persoonlijk verhaal en over de biecht. God heeft een geweldig vernietigingswerk in mij gedaan. Maar ik bedoel dat positief. Ja, ik viel en viel en viel en alle strohalmen vielen weg. Tot ik mij nergens meer aan kon vasthouden. Tot ik niets anders kon dan mij te laten vallen in de liefdevolle, sterke armen van Jezus Christus. Tegenwoordig leren wij op school, de kinderen, dat ze in hunzelf moeten geloven, dat ze het kunnen. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. De Bijbel leert ons dat wij zondige mensen zijn die uit zichzelf niets kunnen en afhankelijk zijn van Gods genade. Nu, die man die kwam naar mij toe, die man die ik daar straks noemde, en die zei: kom bij mij biechten. En hij gaf mij 8 weken de tijd om alles wat ik in mijn leven heb misdaan, om dat op te schrijven. En ook om te bidden. Daarom gaf hij me 8 weken, omdat ik heb heel veel misdaan in mijn leven. En ja, je hebt wel even nodig om dat allemaal terug in herinnering te brengen. Want als je dan alles gaat opschrijven, ja, dan komt er steeds meer naar boven. 8 weken de tijd. En dan kwam hij terug bij mij. En dan zijn we elke zonde, dat was een paar A4'tjes vol met lijstjes, konden misschien de kerk mee behangen, heb ik allemaal genoemd aan hem. En dat was een zeer intens moment. Ik had al die zonden al beleden, natuurlijk aan God zelf, maar nu deed ik het bij deze man. Ja, deze man is dus geen priester, geen katholiek of zo. Het is niet dat hij mij vergaf, maar samen deden we dat. We hebben daar 9 uur over gedaan. De hele nacht zijn we doorgegaan. Op een gegeven moment zijn we gaan slapen. En 's morgens hebben we dan het laatste lijstje afgewerkt. Nog 1 uur. Nu, je kunt je afvragen, maar die schuldbelijdenis, Ruben, is dan niet meer iets persoonlijks tussen mij en God, tussen de christen en God? Waarom moet je dat doen met iemand daarbij? Nu, ik denk dat het allebei goed is. Zowel persoonlijk als met iemand erbij. Maar ik wil toch eventjes twee teksten nog lezen uit de Bijbel. Die gaan over gezamenlijke schuldbelijdenis, dus zeg maar biecht. We hebben al Psalm 51 gelezen, wat eigenlijk een publieke schuldbelijdenis is van David. Maar ook in Jacobus 5 vers 16 lezen we over het gezamenlijk belijden van zonden. Dat is toch iets wat we denk ik niet veel meer doen, hè? In de kerk vandaag. Samenkomen om te zingen, ja, maar om samen te komen en onze vuile was buiten te hangen, dat wordt toch niet meer zomaar gedaan. Jacobus 5 vers 16, beleid elkaar de overtredingen. Ja, beleid elkaar de overtredingen, doen wij dat nog? En bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van de rechtvaardige brengt veel tot stand. En dan nog een vers die we allemaal kennen. 1 Johannes 1 vers 9, als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Maar daar staat niet als ik mijn zonden beleid, als wij onze zonden beleiden. Ik heb ook gelezen dat dat in de eerste kerken heel normaal was. Ja, om gezamenlijk je zonden te beleiden in de gemeente. Dat was een deel van de samenkomst, een onderdeel. En in onze tijd, in onze cultuur ligt dat heel moeilijk. We zijn zeer individualistisch, zowel buiten de kerk als binnen de kerk. Maar in andere culturen is dat heel anders. Deze man waar ik dan bij gebiecht heb, die reist heel de wereld rond. En hij was op een gegeven moment in Kenia, in een kerk met 3000 zwarte mensen. En de dominee die sprak over een zonde en het ging over overspel in dit geval. En op een gegeven moment stond een vrouw op en zei, ja, dat is mijn zonde, ik beleid mijn zonde. Ja, dat kun je hier bijna niet voorstellen, hè, dat dat zomaar gebeurt. Hoe zouden wij reageren? Iedereen zou zich ongemakkelijk voelen wellicht. Maar daar 3000 kopjes meteen naar beneden en gingen bidden voor die vrouw. Dat is een hele andere cultuur, ja, waar men veel meer open staat daarvoor. En ik denk dat wij daarvan kunnen leren. Ja, dus ik denk dat de Bijbel ruimte biedt, zowel voor persoonlijke schuldbelijdenis naar God toe, als het ook in de nabijheid van één of meerdere broeders of zusters. En het is, ik ga even een slokje nemen. Het is dan ook wel belangrijk dat de kerk een veilige omgeving biedt aan zondaars om naar buiten toe te treden, ja, om zonden te belijden. Het is belangrijk dat we allemaal beseffen dat we niet alleen een gemeente zijn van heiligen, maar ook een gemeente van zondaars, in de zin van dat we nog zondigen. En dat we weten dat we allemaal strijden met zonde in ons leven. Niet alleen de jongeren, maar ook de ouderen. Niet alleen de kerkleden, maar ook gewoon de oudsten enzovoort. Niet dat ik iets van ze weet, hè, of zo, maar ik ga daar maar zo van uit. En het is belangrijk dat we dat niet ontkennen. Ja, dat we dat ons niet verbergen voor elkaar. Doordat ik van mijn voetstuk ben gevallen, doordat ik door de mand ben gevallen, of hoe zeg je dat, zijn er andere mensen in Gistel die nu veel makkelijker met mij komen praten daarover, over hun eigen problemen. Omdat ze beseffen, ja, die Ruben, dat is niet de paus waar we niks tegen mogen zeggen of hij gaat gek over ons denken. Dus het is belangrijk dat de kerk een veilige omgeving biedt aan mensen om hun zonden te belijden. Ik hoorde een tijd geleden van een oudste in een gemeente die zondagochtend zo aangesproken was. Gods geest raakte hem aan en hij ging naar voren. Hij was oudste in die gemeente en hij beleed dat hij verslaafd was aan pornografie. En ze hebben hem meteen uit zijn ambt gezet. Ja. En verder niks. Ja, dat is geen manier om daarmee om te gaan. Dan zal de volgende zeker niet meer naar voren gaan. Hè? Bij ons allemaal leeft er natuurlijk een stukje trots, een stukje vrees om bepaalde dingen te openbaren. Ik gaf deze preek, of ja, het is altijd anders, maar een beetje dit thema, daar sprak ik ook over in een andere kerk in België. Na de dienst kwam er een koppel naar me toe en ze zeiden, ze begonnen te wenen. En ja, ze hadden serieuze huwelijksproblemen. Ja, ik ga er niet verder in detail over gaan. Maar ze zeiden, mag niks zeggen, hè, want niemand in deze gemeente weet dit of mag dit weten. En dat vond ik zo triestig. Ja, ze kwamen naar mij toe omdat ik, zoals ik al zei, zelf van mijn voetstuk ben gevallen. Dus dan waren ze wellicht niet meer bang om met mij erover te spreken. Maar ze durfden er met niemand over te praten. Ondertussen zijn ze, heb ik vernomen, uit elkaar. En dat is jammer. Nu, vraag je je misschien af, moet ik nu gaan biechten? Moet ik met de dingen waarmee ik in mijn leven loop naar een broeder of zuster gaan en dat gezamenlijk belijden? Ik zeg niet dat dat moet. Het kan zo zijn dat jij je zonden persoonlijk aan God belijdt en je vergeven voelt. En je bevrijd voelt. Geen probleem, hè? Dan is het goed. Maar dat is niet bij iedereen het geval. Bij mij was dat niet zo. Het kan ook gebeuren dat je worstelt met dingen in je leven, dat je ervoor bidt, dat je smeekt om vergeving, en dat je ergens wel weet of voelt een beetje dat je vergeven bent, maar ook niet volledig. Dat je niet echt opgelucht voelt. Dat je je niet werkelijk vergeven voelt en niet werkelijk bevrijd. En dan is het zeker goed om het samen met een broeder of een zuster te doen. Weet je, het heeft enkele voordelen. Toen ik met deze man zo begon, ik werd gedwongen om mijn zonde in mijn leven serieus te nemen. Om alles op te schrijven, om erover na te denken en om er met hem over te spreken. Terwijl we spraken, kon hij mij advies geven. Ja, hij was mijn biechtvader, zal ik maar zeggen. Hij kon mij advies geven over hoe om te gaan met dit of dat, wat ik maar noemde. Bovendien, door dat gesprek met hem kwamen er ook weer nieuwe dingen naar boven. Hij onderzocht ook van, zijn er misschien in je leven bepaalde momenten geweest of dingen die je gedaan hebt waardoor de Satan toegang kreeg tot je. En misschien occulte of demonische invloeden. Ik was me daar niet van bewust, maar achteraf gezien bleek dat wel. Nog een voordeel is, ik kreeg een veel sterker besef van vergeving. Een sterker besef van vergeving. Want deze man waar ik echt naar opkijk, die heeft al duizenden mensen gedoopt, die gaat heel de wereld rond om te prediken. Laatste keer ook hem bereiken, maar hij was niet thuis, hij zat in Kirgizië. Ik weet niet waar dat al ligt, hè. Dus ik kijk echt naar hem op. En ik weet nog, toen ik mijn lijstje maakte, ik heb de drie ergste dingen eerst genoemd. Dus ik had het in categorieën verdeeld. Ik denk drank, drugs en seksuele zonden. En ik weet nog, mijn hart ging tekeer toen hij bij ons thuis kwam. Ik dacht, wat gaat deze man van mij denken? Maar toen we alles beleden hadden en de volgende dag wakker werden, samen ontbeten en dat hij ook met mij kon lachen en niet anders omging met mij dan voorheen, nu die alles van mij wist, er is niemand die weet hoe slecht ik ben, zoals deze man dat weet, dat gaf mij een sterker besef van vergeving. Dat deed mij zien van, zo heeft God mij vergeven. Zo gaat God opnieuw met mij om. Ja, hij bekijkt mij nu niet als een vies peuk of als een slecht mens, dus een zondaar of zo. Dus ik denk, als je Jezus net leert kennen, ik weet niet of er de mensen zijn in deze gemeente die dan maar pas tot geloof zijn gekomen of pas gedoopt worden, dan is dat een uitstekende nieuwe start om te beginnen met een biecht. Of als je op een gegeven moment bent afgedwaald voor een stuk, zoals ik ben geweest in mijn leven, is het ook een uitstekende manier om opnieuw te beginnen. Misschien vraag je af, ja, bij wie kan ik dat doen? Misschien zijn de mensen in deze gemeente, je mag bij mij komen ook. Er zijn ongetwijfeld ook wel andere mensen die je kent. Doe dat met iemand die je kunt vertrouwen, die kan zwijgen, die alles meeneemt in zijn graf. Ik ga afsluiten. 8 weken lang, dacht ik na, schreef ik alles op. 9 uur lang hebben we gebiecht, gesproken, gebeden, beleden. Samen gebeden, samen op de knieën gegaan, samen geweend, samen gebeden om bevrijding voor bepaalde zaken, hebben samen de wereld, de zonde en de Satan opnieuw verworpen. We hebben samen alle heerschappij terug aan Jezus Christus gegeven. Hem de heerschappij opnieuw gegeven over mijn leven. En dan kan ik beamen wat ik daar straks gezegd heb. Schuldbelijdenis begint met verdriet en met angst. Mijn hart ging tekeer. Maar het eindigde in vreugde. Want in die 9 uur tijd heeft God mijn leven op zijn kop gezet. Ja, wat medicatie en psychologen enzovoort niet konden, is toen gebeurd. Ik heb meer dan 12 jaar lang last gehad van een zware depressie, echt zwaar. Mijn vrouw die kan dat beamen, dat was moeilijk om met me samen te leven. Sinds die 9 uur is dat volledig weggegaan. Heeft Jezus dat weggenomen? Heeft hij me werkelijk bevrijd? Wat er precies was, wat precies de oorzaak was, ik denk iets occults, weet ik niet. Maar we hebben daar toen voor gebeden en toen is dat weggenomen. Ik zeg niet dat dat bij iedereen zo zal zijn, dat is geen garantiesucces of zo, maar bij mij was dat zo. En dat is zo bijzonder, elke dag opnieuw is dat voor mij weer een wonder, dat ik wakker word en dat ik gelukkig ben en stabiel ben. Terwijl dat vroeger heel anders was. En zo heeft God in die 9 uur tijd mijn hele leven op zijn kop gezet en allerlei zaken veranderd en verbeterd, mij bevrijd van verschillende zaken, mijn relatie met hem hersteld, maar ook met mijn vrouw en met andere mensen. Dus ik kan daarvan getuigen, als Jezus zei, toen Jezus zei, ik maak alle dingen nieuw, dan loog hij niet. Hij sprak de waarheid, hij maakt alle dingen nieuw, hij maakte mij volledig nieuw. Dus als er wat scheelt met je, stel het niet uit. Wacht niet op God, zoals ik gedaan heb, of zoals koning David deed, want dat maakt het op termijn alleen maar zwaarder. Ga op zoek naar iemand in je leven die je kunt vertrouwen. Want het is niet nodig om gebonden en verslaafd als christen door het leven te gaan. Dat was wat ik wou doorgeven. Een stukje preek, een stukje getuigenis. En een beetje een bemoediging hoop ik voor mensen die het moeilijk hebben om in de openbaarheid te treden. Ja. Ik wens jullie God zegen.
Voor het laatste mag je nog een keer recht staan.
Thank you. Maak u dan niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Dit was de jeugddienst. Nu juist nog de mededeling.
De mededelingen. Goedemorgen. Eerst en vooral wil ik reclame maken voor het kamp van de kinderen die doorgaat op 36, het kleinkamp. Mijn dochter gaat mee op kleinkamp, normaal moest zij dat zeggen, maar ze vond beter dat haar papa dat zei. Dus voor de mensen, voor de kinderen, het is altijd heel belangrijk dat kinderen op kamp gaan, want daar leren ze in feite ten eerste over de Heere God, leren ze met elkaar bezig zijn en leren ze het over het algemeen hun latere partners kennen. Dus het is altijd heel belangrijk om mee te gaan op kamp. Dan wil ik ook nog eens wijzen op de folder. We hebben de folder gisteren uitgedeeld voor de paas, op paaszondag. We hebben 2000 folders gefolderd hier in de streek rond Kortrijk. Dus voor de mensen die nog één mee willen nemen, er liggen er naar een paar van achter. Misschien kunnen jullie ook mensen uitnodigen voor volgende week zondag. Dan wil ik ook nog eens wijzen op vrijdagavond, op het samenkomen rondom het sterven van de Heere Jezus. Dat is vrijdagavond om 17:30, denk ik. Het staat in Potscherven. 19:30, denk ik. Ik heb mijn foldertje vergeten. Maar in ieder geval, vrijdagavond kunnen jullie het zien wanneer dat het begint. Ook voor de gebedsavond, voor morgen, wil ik ook nog eventjes de aandacht aan schenken. Dus morgen is het bidstond. Als we inderdaad willen veranderen, als we willen groeien, geestelijke groei, als we willen dat Jezus in ons werden, is het gebed een van de belangrijkste punten. Daarom nodig ik jullie allemaal uit om morgenavond om 17:30 hier bij ons in de kerk. En dan wil ik nu nog het woord geven aan Lou, die juist geteld 365 seconden krijgt om zijn uiteenzetting te doen.
Hallo. God is een oneindig creatief God. Er staat op de venster pottenbakker. Nu is in het Hebreeuws pottenbakker hetzelfde als Yetzira. Yetzira is dus het Hebreeuws voor pottenbakker, maar ook voor vormgever. Dus alles wat met mensenhanden en mensengedachten vormgeeft, dat is Yetzira. Een tijd geleden heb ik zo'n keer in de schrift het een en ander tegengekomen van een beeldhouwwerk in brons, namelijk een slang. Die werd op een stok gezet. En de Joden moesten daar naar opkijken en dan zouden ze genezen worden. Je kent het verhaal wel, in de woestijn waren ze aan het mopperen en aan het titten en aan het tatten tegen de Mozes en tegen de leiding en zo. En God liet toe dat ze gebeten werden door giftige slangen. Er staat vurige, maar dat is hetzelfde als giftige slangen. Cobra's of zoiets dergelijks. En ik vond dat heel eigenaardig. Ik zei, God, hoe komt dat? Dat als die Joden daar naar opkeken, dat de genezingskracht van Yeshua of Jezus, die dan 1500 jaar later zou komen, dat die al op die koperen slang zat, of bronzen slang. En toen zei God iets heel speciaals tegen mij. Hij zei, ja, Yeshua is inderdaad mijn woord. Maar dat van die koperen slang, dat was ook mijn woord. En ik genees waar en wanneer en hoe dat ik wil, en wie dat ik wil, en alle omstandigheden, dat is mijn beslissing, zei de Heer tegen mij heel duidelijk. Ik ben dat dan in de schriften gaan uitpluizen. En inderdaad, er zijn verschillende wonderen die gemaakt worden rond kunst. Je hebt de koperen slang, je hebt de muren van Jericho, dat is een hele fanfare van allemaal mensen. Je hebt ook de 5 gouden ratten en de 5 gouden builen en dat soort dingen. Maar er staan er nog veel meer hoor. Ik heb daar dus een boek over geschreven, na al dat uitgepluis. En in de bespreking over dat boek, want ik ken Bernard Duvermond ken ik al meer dan 30 jaar ongeveer. En we zijn elkaar leren kennen in Christian Artists in Nederland. In een kamp, zomerkamp. En we hebben er dan over gepraat, over dat boek en over de inhoud van dat boek en zo van die dingen. En toen is Yetzira ontstaan. Dat is een kunstgroepje. die werkt rond Bijbel, God en kunst en kunstenaars. Ja? We zijn er al een jaar of 6, 7 mee bezig. Dat gaat op een zeer laag pitje, want ik sukkel vrij met mijn gezondheid af en toe. Het gaat de laatste tijd wat beter, dankzij het gebed van een paar oudsten. En wij hebben dus een tijd lang cursussen gegeven over alle aspecten van kunst die in de Bijbel staan. Gaat het leven alleen om kunst? Nee. Het gaat bij de kunstenaars om kunst. En kunstenaars, daarmee bedoel ik mensen die muziek maken, dansen, schrijven, theater verkopen of iets dergelijks. Schilderen, tekenen, creatief zijn, toekoer allerlei prachtige dingen maken en zo. Dus allerlei soorten van vormen van kunst en creativiteit. We hebben dus nu een aantal jaren cursus gegeven en vorig jaar hebben we een tentoonstelling gedaan met een heel bijzonder iemand. Het is een dame die hier aanwezig is, een meisje, een heel mooi meisje, en ik zie dat meisje verschrikkelijk graag. Het is mijn lievelingszusje, Elsje van Watermeulen. Ga je een komen alsjeblieft, meisje? Dat is een heel bijzondere dame. Ze heeft 2 gouden medailles gewonnen en 1 zilveren. Op de, hoe heet dat spel? Paralympics, hè? Ja, daar is ze dus. Ere wie er toekomt. Maar dat niet alleen. Elsje is ook nog heel bijzonder op creatief gebied. Zij maakt prachtige tekeningen. Heel mooi. Niet waarnemingstekenen, dat gaat niet zo goed lukken. Maar zij is heel creatief. En ze maakt prachtige kleuren en prachtige vormen. Ik heb ooit eens een cadeautje gehad van haar. Een prachtige tekening. Heel mooi. Zij heeft vorig jaar meegedaan in de Yetzira creatieve creaties, dus daar is een tentoonstelling. Daar heeft ze meegedaan en ze heeft daar het meeste verkocht van allemaal. Het meeste succes gehad verbaal. En ze heeft dan nog van vreugde gedanst ook. En ze had dat nog nooit gedaan, maar ze heeft gedanst like zot. Echt onvoorstelbaar. En leuk gedanst, hè? En plezant, hè? Oké, dank u wel. Dus ik zou zeggen, dit jaar. Allee, we moeten ons beseffen, wij hebben dat meisje dus echt op die manier enorm gelukkig weten maken. En het is God die het allemaal geregeld heeft, dus er gebeuren wel dingen. Is dat een groot wonder? Ja, dat is een groot wonder. Het is een groot wonder dat Elsje gewoon aanvaard is door iedereen. Dat ze mee mag doen, dat ze erbij hoort, dat ze evenveel waard is als ons allemaal. En geen ding is minder. Voor de volgende Yetzira tentoonstelling, dat is de 12e mei, in de orthodoxe kerkzaal, dat is ook zo'n zaal gelijk hier, die aan de kerk is vastgebouwd, en wij huren die zaal. Dus dat is 12 mei van 12 tot 18 uur. We beginnen om 12 uur, omdat de mensen van de orthodoxe kerk dan ook nog kunnen komen, versta je? Maar meestal komen de mensen tegen 1 of 2 uur. En iedereen is natuurlijk van harte uitgenodigd, maar ik ga nog foldertjes daar leggen met toestemming van Jan. Mag ik er wat foldertjes leggen? Er staan geen rare dingen op, hè? Maar we hebben nog een paar vrijwilligers nodig. Dus momenteel, geld interesseert mij nooit, behalve als ik het nodig heb. En we hebben nog een paar vrijwilligers nodig, omdat Yetzira geen financieel denkend situatie is. Dat zijn allemaal artiestachtige mensen en die kunnen meestal niet goed financieel denken. En je moet altijd wachten dat je dood zit tegen dat je begint te verkopen. Nee, weet dat gaat. Dus we zoeken nog een paar mensen die wat vrijwilligerswerk willen doen. Maar we gaan betalen met kunst. Dus het is niet dat je het voor niks moet doen. We betalen met kunst. Wat zoeken we? 2 mensen die de bar willen doen. Ja, bar. Dat is de koffietafel, zeg maar. Koffiethee. Er is een beetje alcohol, maar er wordt niet echt veel gedronken of zo. Zeker door mij niet, want ik mag niet meer. Mag niet meer. En 1 persoon die dan zaterdag van 12 tot 1 à 2 uur een beetje helpt de wanden te plaatsen. Dus we hebben nog 3 mensen nodig in totaal. Ah ja, sorry, 4. Dan iemand die de fourage wil doen, die dus de dranken wil op gaan halen vrijdag of zaterdag. Die brengen naar daar. En dan maandag de overschot weer mee terugnemen. Enfin, zondagavond nadat alles gedaan is, terug de overschot meepakken naar dezelfde winkel en dan afrekenen met de winkelier. Mijn telefoonnummer staat op het blauwe blaadje. Achterin in het onderste artikeltje. Ik ben Lou, dus voor degenen die het niet weten, voor degenen die het wel weten ook. Dus als je zin hebt om vrijwillig mee te werken aan iets, dan heel erg graag, want we zitten echt verlegen daarom. Ik zei, we denken nooit aan geld, behalve als we het nodig hebben. En die zaal is verschrikkelijk duur en we proberen op een of andere manier het beetje te recupereren. Dat is ongeveer wat ik wilde zeggen. Ik dank u wel voor uw aandacht. Ben ik binnen de tijd? Oké. God zegen. Dank u wel.
Ik wil nog een keer bedanken aan Louis voor de bieler, voor Bernard en Klank en voor al onze muzikanten en de jeugd. Nog een fijne zondag.